Het is 23 november. We zijn in de Kloosterkerk in Den Haag. En we hebben net het verkiezingsontbijt achter de rug. Met verschillende sprekers hebben we gereflecteerd op de campagne. Op de uitslag. Hoe werd jij wakker vanochtend? Maar ook vooruitgekeken. We hebben 3 sprekers bereid gevonden om met ons nog even door te praten over hoe zij het een en ander zien. Sanne, we hebben elkaar net gesproken op het podium. Hier bij het verkiezingsontbijt in de Kloosterkerk. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft kritisch ook gekeken naar de verschillende verkiezingsprogramma's. Waar hebben jullie naar gekeken?
Ja, we hebben een commissie ingesteld die de verkiezingsprogramma's goed tegen het licht heeft gehouden. Daarbij wordt echt gekeken naar wat zijn nou de partijpunten en hoe verhoudt zich dat tot de rechtsstaat. Dus dan kijk je naar allerlei verschillende zaken. Je kijkt natuurlijk naar hoe is de rechtsbescherming voor burgers geregeld. Welke maatregelen worden er genomen om de democratie te versterken of welke doen daar juist afbreuk aan. Maar ook nieuwe plannen over het bestraffen van mensen, de asielinstroom. Al dat soort zaken zijn daarin meegenomen.
En is dit de eerste keer dat de orde dat doet? Of is dat eigenlijk regulier wat je doet?
Nee, dat hebben we vaker gedaan. Het is ook heel helpend om dat van tevoren goed in kaart te brengen. En het is ook belangrijk, denk ik, dat het gebeurt. En wij voelen ons daar verantwoordelijk voor, ook als Nederlandse Orde van Advocaten, om te gaan kijken van wat doet het nou met de rechtsstaat.
Ja. Jij bent zelf betrokken geweest bij de toeslagenaffaire, ook met de kwestie Groningen, zou ik maar even zo willen zeggen. Je weet dus wat onder burgers leeft, waar mensen tegenaan zijn gelopen. Toen jij naar de verkiezingsprogramma's keek, heb je het gevoel dat dat signaal door is gekomen?
Ja, dat gevoel heb ik zeker. Er staan echt bij heel veel partijen echt goede plannen in om de rechtsbescherming te versterken. Het signaal is wel echt binnengekomen dat het anders moet. De afgelopen paar jaar hebben wij ook gemerkt dat er veel meer gekeken wordt naar wat is nou eerder misgegaan en hoe kunnen we ervoor zorgen dat de burgers echt hun recht kunnen halen. Maar daartegenover staat dat er hiervoor heel veel jaren is bezuinigd, bijvoorbeeld op de sociale advocatuur. En dat daardoor eigenlijk veel te weinig sociaal advocaten zijn en er het er niet naar uitziet dat dat gaat verbeteren. Dus dat is, even nog los van de verkiezingsprogramma's, wel een hele grote zorg. Omdat ruim 1/3 van de Nederlanders gebruik moet kunnen maken van een sociaal advocaat als er problemen zijn. En daar wil ik nog bij zeggen dat ruim 60% van alle zaken die daar spelen zijn tegen de overheid. Hè?
Dus de overheid, 60%?
Ja, ruim 60% van de procedures zijn procedures tegen de overheid. Dus de overheid heeft ook een enorme verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de burger die tegenover de overheid staat ook daadwerkelijk rechtsbescherming geniet. En dat maakt het zo belangrijk om die verkiezingsprogramma's goed door te lichten. En we gaan dat ook doen met een nieuw regeerakkoord. Daar wordt weer een commissie voor opgericht om te gaan bekijken hoe die afspraken zich verhouden tot de rechtsstaat.
Ja, nou is het zo, hè? We hebben vocht over gehad, zo'n formatie kan best wel lang duren. Als orde ben je ook belangenbehartiger. Heb je een beeld over hoe jullie de komende periode dit rapport verder gaan brengen dan? Tot het coalitieakkoord.
Ja. Kijk, de wettelijke taak van de Nederlandse Orde van Advocaten is dat wij een taak hebben om voor de goede rechtsbedeling te staan. Dus daar hoort bij dat iedere burger toegang heeft tot het recht. En daar in het verlengde daarvan wordt gekeken hoe de belangen van advocaten en de sociaal advocaten daarin worden behartigd. En er zijn natuurlijk een heleboel lijnen al uitgezet. De minister van Rechtsbescherming heeft een paar weken geleden aangekondigd dat er een noodinvestering in de sociale advocatuur wordt gedaan. Dat komt doordat een grote Kamermeerderheid hem daartoe had opgeroepen. Dus voor afgelopen jaar, omdat er een hele grote indexering was, wordt dat voor een deel gecompenseerd. Maar dat is natuurlijk eigenlijk maar een noodmaatregel. Wat echt nodig is, is om voor de toekomst te gaan bekijken hoe die financiering en de investeringen in die rechtsbijstand veel beter geregeld kunnen gaan worden. Ook daarvoor is overigens een motie aangenomen die verder moet worden uitgewerkt. Dus er is nog een hoop werk aan de winkel. Maar de beginpunten daarvan zijn in ieder geval gemaakt.
Ja.
En ik ga ervan uit, en daar vertrouw ik ook op, dat die lijn wordt doorgezet.
Ja. Dus jij bent beschikbaar voor advies, zou ik bijna zeggen, voor
Absoluut.
Nieuw kabinet. Ja,
ja,
hartstikke mooi. Hey, en als we even uitkijken, we kunnen niet om de uitslag heen. Dus die moeten we denk ik maar niet als een olifant op tafel laten liggen, om maar zo te zeggen. Net vroeg ik je ook in ons gesprek op het podium van waar liggen de kansen op dit moment? Iedereen is geschrokken naar deze verkiezingen, welke politieke kleur ook hebt. Maar niemand had denk ik verwacht wat we vandaag zien. Wat voor kansen zie jij in het huidige politiek veld, zeg maar?
Ik zie zeker kansen, omdat kijk, wat deze uitslag precies betekent, het moet nog nader geduid worden. Het is allemaal nog heel vers. Maar ik denk dat we er wel van uit kunnen gaan dat een groot deel van de kiezers zich onvoldoende gehoord voelt. Het heeft wellicht een shock-effect, dit. Ik heb zelf ook als sociaal advocaat te maken met mensen die zich echt heel erg in de steek gelaten voelen door de overheid. Die onvoldoende toegang hebben tot de rechter of tot een advocaat als dat nodig is. En als dat signaal serieus wordt opgepakt nu, dan kan dat echt een heel positieve input, een invloed hebben ook op de komende periode. Ik weet alleen helemaal nog niet hoe dat concreet zal zijn. Want in de verkiezingsprogramma's die er nu liggen, wordt daar eigenlijk zeker de grootste partijen nu. In ieder geval de PVV, maar ook de VVD. Daar staan nog gewoon weinig heel concrete zaken in. Maar dat geeft wel echt basis om daarover verder met elkaar in gesprek te gaan.
Ja, want volgens mij is dat de andere kant. En daar starten we al mee. Het is ook een signaal van de burger, deze uitslag.
Dit is zeker een signaal van de burger.
Ja.
En dat sluimerde natuurlijk al heel erg lang. En nu komt het denk ik heel duidelijk op tafel te liggen. Hier moet men iets mee.
Ja. Sanne, heel veel dank dat je hier was. En we gaan op naar een coalitieakkoord. En dan hoop ik je weer te ontvangen om te kijken hoe jij er dan naar kijkt. Zeker hoe de orde ernaar kijkt van wat de stand van zaken is.
Nou, heel graag. Dank je wel.
Lex Staal, je bent directeur van Sociaal Werk Nederland. Ook jij bent bij het verkiezingsontbijt. We hebben elkaar net gesproken op het podium. Ik vroeg aan jou, hoe werd je wakker? Ik ga hem nog een keer stellen.
Ja, ik werd wel rustig wakker met een realiteit waarvan ik dacht, oké, dit is het dus. En nu aan de slag.
Ja. En wat is dat aan de slag?
Nou, ik vond dat je gisteren al in de eerste besprekingen of de eerste beschouwingen van de lijsttrekkers openingen hoorde om met elkaar te kijken wat de problemen zijn. En ik denk dat dat ook precies is wat verkiezingsuitslag is. Mensen willen oplossingen, niet langs ideologische lijnen, maar die willen dat problemen die ze ervaren, dat die worden opgepakt. En daar ben ik eigenlijk wel hoopvol in, omdat als ik even een parallel trek met hoe we dat in zorg en welzijn op dit moment ervaren. We zijn nu een jaar bezig met die landelijke akkoorden, onder andere het Integraal Zorgakkoord. En in het begin betrok iedereen zijn stelling. Dit moet gebeuren, dat moet gebeuren. En na een tijdje kom je er met elkaar achter, dat werkt niet. We hebben eigenlijk allemaal hetzelfde probleem. Laten we vooral kijken wat we willen bereiken. En of we dan onze logo's, noem ik het wel eens, onze logo's thuis kunnen laten. Nou, daar hebben we een jaar voor nodig gehad. Maar in die zorg merk je dat dat werkt. En ik denk dat er in de politiek eigenlijk een soortgelijke parallel moet ontstaan.
Dus eigenlijk minder ideologisch, meer op hoofdlijnen, hoor ik je daarmee ook zeggen.
Absoluut.
Betekent dat ook uiteindelijk dat bestaanszekerheid een volle breedte moet krijgen?
Ja, bestaanszekerheid. En dat is dus inderdaad dat je voldoende geld moet hebben om op een acceptabele manier je leven te kunnen leiden. Maar dat betekent ook dat je vertrouwen hebt in de toekomst van jou, je kinderen. Dat je een gezonde woonomgeving, een gezond huis hebt. Een veilige woonomgeving. Dat is de brede aanpak. En ik denk dat dat ook heel erg blijkt uit waar kiezers nu voor hebben gestemd.
Ja, we hebben het thema was breedte. Ook al door de politie werd het zeg maar in de verschillende partijprogramma's, laat ik het zo zeggen, werd het breed ingezet. Niet iedereen pakt alles. Jouw oproep is eigenlijk pak de volle breedte.
Ja.
Denk jij dat politici die straks in de Kamer komen daar een voldoende beeld bij hebben?
Nee, ik denk dat we daar als partijen die met voeten in de klei staan, dus dat heb ik over zorg, welzijn, politie, dat we ze daar ook bij moeten helpen. Dat er een soort introductiecursus in Nederland moet plaatsvinden, omdat van heel veel zijn het bevlogen, maar nieuwe mensen. Dus daar mag je ook niet van verwachten dat ze alles al kennen. Maar ik hoor van alle kanten, en dat geldt ook voor onze sector, kom alsjeblieft kijken, we laten je graag zien waar het over gaat.
Dus is dat de eerste klus, zeg maar, die jullie nu gaan oppakken om die zich eigenlijk de reality check te doen?
Absoluut. En ik denk, kijk, iedereen heeft het erover dat de formatie wel eens lang zou kunnen gaan duren. Nou, dan hebben we tijd om met de Kamerleden te laten zien wat ze te wachten staat de komende 4 jaar. En waar ze ook weer op ons terug kunnen vallen. Want politiek kan het niet alleen. Die politiek mag ook echt vertrouwen op wat ik wel noem het maatschappelijk middenveld. Dat begint weer te ontstaan. Dat is van onschatbare waarde. Dat moet je als politiek en als overheid gaan gebruiken.
Ja. Maar laatste vraag. Waar zou je ze mee naartoe nemen? Wat is een perspectief waarvan je zegt, een van de instrumenten die jullie nu als, zeg maar, gaan inzetten is die kennismaking met de realiteit. Als ik jou mag vragen, waar wil je ze dan mee naartoe nemen?
Oh, dat is wel een moeilijke vraag. Want er zijn op zoveel plekken in Nederland zijn mensen, bewoners in wijken en buurten met mooie dingen bezig. Ik zou ze misschien in eerste instantie nou even niet naar de 5 grootste steden van Nederland meenemen. Maar naar een wat kleinere stad. Die wel een regiofunctie heeft, waarin je ziet dat en ouderen zijn en jongeren die zoeken naar hun toekomst. Want die grote steden, daar is de problematiek net iets anders. Dat is ook heel belangrijk, maar er is al heel veel focus op. Ik zou ze naar een middelgrote stad van Nederland mee willen nemen.
Nou, we gaan het volgen. Dankjewel dat je hier was, Lex.
Ik vond het fijn om er te zijn. Dankjewel.
Maarten Kleinhans, ook jij stond op het podium hier bij het verkiezingsontbijt. Je bent hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. Waar je ook de aspecten van menselijke handeling en klimaat in het kader ook van droogte, misschien ook wel niet droogte, rivierbedding, bodem, nou noem maar op. Ik hoorde van de week Wilders zeggen, notities als water en bodem of bodemsturend, je moet me even helpen. Dat is leidend voor ons.
Zei hij dat?
Dat zei hij.
Dat is heel positief. In zijn verkiezingsprogramma staat dat hij denkt dat we het met hogere dijken wel gaan redden. En dat is precies niet waar water- en bodemsturend over gaat. Het gaat over de inrichting van het hele landschap. Het gaat over rekening houden met klimaatverandering. Zowel om te zorgen dat er meer koolstof wordt vastgehouden in de bodem, als met wateroverlast en droogteproblematiek.
Voor welke issues staan we? Neem ons even mee. Als samenleving, hè?
Ja, nee. Afgezien van alle hitte-eilandeffecten, fijnstof.
Gelijk onderbreken. Hitte-eilandeffecten, wat betekent dat?
Dat betekent dat het in met name steden waar weinig vegetatie staat, dat het dus bloedheet gaat worden met de hittegolven die eraan komen en die steeds gewoner worden. Dus dat betekent dat we veel meer aan natuur moeten gaan doen om te zorgen dat het voor ons een fijne leefomgeving blijft.
Oké. Okay. Stikstof, zei je?
Stikstof, heel erg, ja. Dat klopt. Want dat is ook voor ons ongezond. Bovendien is die gekoppeld aan veeteelt, wat een enorme lading uitstoot veroorzaakt. En dat staat nou niet heel erg op de voorgrond in het verkiezingsprogramma van de partij die nou gewonnen heeft. En dat is wel heel zorgelijk. Maar ook grote hoogwaters op de rivieren. Die in toenemende mate zullen komen, omdat het klimaat aan het veranderen is en de zeespiegelstijging die daar langzaam maar zeker achteraan komt. Dus we krijgen grotere extremen. Met die extremen moeten we met het hele landschap aan de slag. En ondertussen hebben wij het landschap klaargezet voor overstromingen door het te laten dalen met 900 jaar waterbeheer. We hebben 9 meter daling gehad in sommige delen van ons kustmoeras.
Ja, als ik kijk, hè, ik zeg wel ja, maar het klinkt zorgelijk. Want is het korte termijn, lange termijn? Waar hebben we het over? Is dat, want we kijken vaak, zien we klimaateffecten als iets op de langere termijn?
Ja, dat is helemaal niet zo. Je ziet nu al dat we dus grote droogteproblemen hebben in de zomer. Dat we wateroverlast krijgen in de winter. Je ziet nu al dat de verzekeraars zich zorgen beginnen te maken over de verzekerbaarheid van huizen. Die letterlijk onder water kunnen komen te staan. Je ziet nu al dat gigantische hoogwater wat van de Maas afkwam, wat nergens in de statistieken te voorspellen viel. En dat is wat ik als natuurwetenschapper met 100% zekerheid kan voorspellen. Wij krijgen nog veel meer van dit soort verrassingen. Ze gebeuren nu al. Je ziet ook met bodemdalingen nu al huizen met funderingen in de problemen komen. Je ziet het water al tot aan de drempels komen. En de reactie in de afgelopen 900 jaar is geweest met ons mooie sterke waterbeleid, het water nog verder laten dalen. Maar we lopen nu tegen de grenzen aan.
Maar dat betekent dus dat dit kabinet niet kan zeggen, langetermijn, die wordt ook met die verrassingen geconfronteerd.
Ja, zien we al gebeuren. Ja. En als daar de reactie op is, de oude simpele oplossingen, dan wordt het probleem op enige termijn van 10, 20 en 30 jaar nog veel erger. En zijn de jongste generaties die nu al voor het eerst stemrecht hebben, straks in de loop van hun leven met enorme problemen aan het kampen.
Ja. Want wat zijn de korte termijn oplossingen die nu worden genoemd?
Gewoon water nog verder laten zakken, hogere dijken bouwen, doen of het klimaatprobleem niet bestaat. Doen alsof ontwikkelingssamenwerking, vluchtelingenproblematiek en klimaatverandering niet aan elkaar gekoppeld zijn.
Ja. Dan ben jij wetenschapper.
Ja.
Hoe kan jij de politiek overtuigen? Vanuit telt wetenschap?
We hebben regelmatig het gevoel dat wetenschap niet voldoende telt. Er zijn partijen waar het heel duidelijk aan de hand is. Hè? Dus bijvoorbeeld een van de andere partijen die flink gewonnen heeft, hè, die heeft wetenschap altijd leidend gezet. En dat zie je ook bij een andere kleine partij die flink verloren heeft. Maar wat de wetenschap zelf kan doen en moet doen, is veel meer duiden tot in de achtertuin. We zeggen not in my backyard, lekker, ik heb geen probleem, laat het me ergens anders plaatsvinden. We moeten nu uitleggen tot in de achtertuin van mensen, van dit betekent het voor jullie, dit gaat het nu betekenen. Dit betekent het dat jij nu een huis koopt in de Uiterwaarden bij Arnhem, omdat de wetgever heeft gezegd dat dat mag. Dat betekent dat je binnenkort een keer onder water staat. Of dat over 2 jaar is of over 20 jaar, weet ik niet. Maar dan ben jij de pineut en niet degene die heeft verdiend aan het bouwen van die huizen.
Dus als wetenschapper zeg je, zullen we meer moeten duiden, het nog toegankelijker maken, de kennis, om daar het verschil ook te kunnen laten zien aan de kiezer, maar ook aan de politicus.
Ja, en dat is natuurlijk heel moeilijk voor ons, want daarmee moeten we soms versimpelen. En daarbij gaat een deel van de nuance, waar we als wetenschapper hard aan werken, dus verloren. Dus het is echt een worsteling om dat te doen, maar dat zullen we moeten doen. En dan lijkt het soms ook net of wetenschappers het soms niet met elkaar eens zijn. Maar als je dan gaat uitpellen wat daar voor complexe materie achter zit, dan is het helder dat je bij de kennis komt waar we het wel over eens zijn.
Ja. Moet er een minister van Klimaat komen, vind je?
Zonder enige twijfel. Maar die moet zich ook, zoals dat ook in het afgelopen kabinet is gebeurd, goed verbinden met de andere ministeriën. En dan denk ik niet alleen ontwikkelingssamenwerking, maar natuurlijk ook verkeer en waterstaat.
Ja.
Want ook daar moeten knoppen om. Dat we afgaan van het idee van de maakbare wereld. Dat we daar gaan aanpassen. Dat we daar vooruit gaan kijken. Een veel langere termijn.
Nou zit dat er met deze partijen niet direct in, hè, die nu gewonnen hebben, wat we nu zien. Ja. En we moeten nog maar afwachten hoe de coalitieonderhandelingen lopen enzovoort. Dus dit is een momentopname. Ja, soms denk je wel eens, misschien moet er een ander frame komen, een ander woord voor klimaat, want het is ook wel besmet.
Ja, ja, maar elk woord raakt binnen de kortste keren natuurlijk besmet. Dat hebben we ook gezien met bestaanszekerheid. Maar voor klimaat zou ik zeggen, ons eigen leefomgeving, ons eigen habitat. We hebben het altijd over habitats van planten en dieren en zo. Wij hebben een habitat. En als het habitat vol met fijnstof en stikstof zit, of vol met landbouwbestrijdingsmiddelen, omdat we net doen alsof het allemaal geen probleem is, we weer 140 mogen rijden op de snelweg, dan betekent dat er nog veel meer mensen heel erg ongezond gaan worden. En het grootste probleem dat ik daarmee heb, is dat je dan het probleem neerlegt bij individuen, bij burgers die daar niks aan kunnen doen, die op dat soort plaatsen moeten gaan wonen, en dat anderen daar dan geen last van hebben.
Ja.
Dus overheid zou je voor iedereen moeten willen zorgen.
Ja. Als ik je zo hoor, is dus klimaat, je habitat, je leefomgeving een heel belangrijk onderdeel van je bestaanszekerheid.
Ja, absoluut. Ja.
En hoort dus ook bij die term bestaanszekerheid die zo breed wordt ingezet, het perspectief van klimaat ook?
Ja, zeker. En dan hebben we het niet alleen over onszelf, maar ook over de kinderen die terecht tegen ons kunnen zeggen, jij wou kinderen. Hè, dat is regel het maar, doe het maar beter.
Ja. Laatste vraag, Extinction Rebellion. Laten we het daar nog even over hebben als een belangrijke club die hier in het Haagse op allerlei ludieke wijzes en misschien niet door iedereen gewaardeerd, maar probeert aandacht te vragen voor klimaat, voor de effecten van klimaat.
Ja.
Verwacht jij ze weer binnenkort op de Utrechtse baan hier?
Ik denk het wel, ja. Ja, ik heb... Ik snap niet goed waarom ze het doen zoals ze het doen. Maar wat ze zeggen is in grote meerderheid allemaal gebaseerd op die wetenschap. Dus in essentie hebben zij gelijk.
Ja, dus eigenlijk zeg je misschien zijn andere wegen wel beter. Maar we gaan ze wel weer terugzien om te agenderen.
Ja.
En ga jij dan mee?
Nee, maar ik ga die andere wegen wel bewandelen.
Oké. Okay. Dankjewel Maarten. En we gaan elkaar vast verder spreken als coalitieakkoord er is. Dan nodig ik je graag weer uit.
Met genoegen.
Dit was het verkiezingsontbijt 2023. En ik hoop eigenlijk pas over 4 jaar dat we weer zo'n ontbijt hebben. Mocht je ondertussen met ons in gesprek willen gaan over de formatie, check onze website voor alle bijeenkomsten die we organiseren. Maar vooral, kom ook naar de Nacht van de Lobbyisten op 18 januari 2024. Daar gaan we het vast hebben over de thema's die vandaag ook aan de orde kwamen.